Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, u kan vandaag luisteren naar het tweede deel van het grote interview uit 2014... met de algemene overste broeder René Stokman van de Broeders van Liefde. Het was een interview naar aanleiding van het afsluiten van het diocesane proces voor de zaligverklaring van hun stichter, kanunik Trist. Het deel van vorige week handelde reeds over deze gemeenschap en haar stichter, maar ook nog in dit tweede deel. In het laatste deel van vandaag spreekt broeder Stokman dan zijn bezorgdheid uit over het verval van de ethische waarden in onze samenleving, die, zoals hij zelf zegt, zich op een glijbaan bevinden en vandaag de dag en nog altijd op een kruissnelheid.
Broeder René Stokman had het voor eerst over zijn eigen roepingsweg en het specifieke aan de roeping tot broeder. Vervolgens had hij het over zijn taak als generale overste. Het bezoeken van de 11 provincies over de ganse wereld en waken dat het ideaal van de broeders, de Caritas, wordt voortgezet in de geest van de stichter en volgens de noden van deze tijd. Een mooi evenwicht tussen de idealen van de heilige Vincentius, de zorg voor de armen, en de heilige Bernardus als patroon van het contemplatieve leven. In een tweede deel hebben we samen het ontstaan en de ontwikkeling overlopen van de gemeenschap van de Broeders van Liefde met speciale aandacht, uiteraard voor de stichter, priester Petrus Jozef Trist. Drie kernwoorden gaf de stichter in zijn eerste homilie. Ik wil jullie geven mijn voorbeeld, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid. En dat worden de drie basishoudingen voor alle Broeders van Liefde. Een voorbeeld zijn voor de anderen, onderrichten waar het echt om te doen is vanuit het evangelie en steeds beschikbaar zijn tot dag en nacht, zoals de stichter zelf verklaarde. We bekeken de moeilijke start van de gemeenschap in Gent, later over gans België en tenslotte over de ganse wereld. En ik nodig jullie uit, beste vrienden, om verder te luisteren met volle aandacht.
Beste broeder Stokman, we gaan eventjes terug naar Petrus Jozef Trist en ik lees hier eind 2013. Petrus Jozef Trist opgegraven. Wat is er gebeurd?
In 1836 is hij overleden. Hij is begraven in Lovendegem. Hij had gevraagd, hij woonde wel in Gent, maar hij vroeg om terug te mogen keren naar zijn parochie, Lovendegem, waar hij de Zusters van Liefde had gesticht. En hij vond dat heel belangrijk om daar in het kerkhof begraven te worden. Hij is daar gewoon in de grond begraven, geen kelder of niks. En het is in begin 1900 dat er een ontgraving geweest is, omdat het kerkhof dat rond de kerk lag in Lovendegem verplaatst werd, zoals op vele plaatsen. En toen werd gevraagd om het graf van Trist ook naar het andere kerkhof te brengen. Maar ondertussen hadden de Zusters van Liefde een eigen privékerkhof opgericht binnen in een instituut in Lovendegem bij het klooster daar. Maar op dat ogenblik verbood de wet om te begraven op een privékerkhof. En dus dat was een dilemma. Ofwel zouden ze Trist opnieuw begraven in het nieuwe kerkhof van Lovendegem, Maar ze hadden in feite een kelder voorzien voor vader Triest in hun nieuw kerkhof. Dus dat hebben ze gedaan. 'S Nachts hebben ze gewoon het graf opengemaakt en dus overgebracht naar hun privékerkhof. Echt in het geheim. Ik dacht vroeger dat dat een verhaaltje was, maar achteraf is toch gebleken dat dat waar was. Triest heeft dan vanaf 1909, geloof ik, tot op vandaag begraven geweest in het privékerkhof in een grafkelder bij de Zusters van Liefde. Ondertussen is het proces van de zaligverklaring opgestart in 2001. En vooraleer wij het diocesaan proces afsluiten, hoort het dat het graf geopend wordt om te verifiëren dat het inderdaad gaat over de stoffelijke resten van de dienaar Gods.
Hij is dus twee keer opgegraven.
Hij is dus een tweede keer opgegraven. Ja, en dat is gebeurd in november, 25 november 2013, als deel van het proces van de zaligverklaring. Ik was erbij, dat is een zeer, zou ik zeggen, emotioneel moment geweest, dat wij het graf hebben geopend. Dat was ook in aanwezigheid van de bisschop en zo, dat is echt een formele akte. Maar toen hebben we gezien hoe onzorgvuldig eigenlijk de herbegraving was gebeurd begin 1900. Men heeft gewoon waarschijnlijk het graf gedolven en alles wat men vond in een kist gelegd en opnieuw begraven. Dus als wij het graf openden en de kist openden, ja, zagen we geen beenderen, maar zagen wij stukken hout en stukken stof en alles door elkaar. Na de hand is alles geverifieerd geworden en inderdaad, men heeft delen van het geraamte teruggevonden, maar ook nog delen van de kledij, zelfs delen van het haar, knopen van zijn soutane enzovoort. Dus heel wat zaken teruggevonden en ook heel veel stukken van de eerste kist. Die is nu opnieuw begraven. En ondertussen hebben we ook een aantal reliquieën bewaard al in het licht van het verder proces van de zaligverklaring.
En hoe is de stand van zaken nu met dat proces?
Wel, het is zo dat een proces van zaligverklaring kent verschillende fasen. We zitten nog altijd in de eerste fase, de diocesane fase. En die wordt nu afgerond. En die afronding betekent dat wij de biografie, alle geschriften en alles wat aanwezig is over Triest hebben verzameld. En dat is heel wat. En dan ook getuigenissen hebben. Ja, het is een historisch proces. Er zijn dus geen levende getuigen meer. Maar er zijn wel mensen die leven vanuit het charisma van Triest. Religieuzen en leken. We hebben dus een vijftigtal mensen geïnterviewd met de vraag, wat betekent Triest voor u vandaag? En dus dat pakket en de verklaring van de postulator, om te zeggen van, kijk, eigenlijk is dat toch wel een persoon die de roem van heiligheid heeft. En dat moet afgesloten worden, dus, en dan moet alles naar Rome gebracht worden om daar het eindelijke proces opnieuw te openen.
We hebben de geschiedenis nu afgelopen. Ik had toch nog een zeer belangrijke vraag. Het antwoord is misschien al een beetje gevallen en zo. Veel taken uit die tijd zijn nu overgenomen door de ziekenhuizen, door OCMW. Maar in wat jullie aanbrengen zit toch wat meer in. Wat bieden de broeders meer aan? Dus het is meer dan loutere filantropie, zou ik zeggen.
Ja, inderdaad, het woord is gevallen, filantropie. Ik denk dat er een duidelijk onderscheid is tussen de filantropie en de caritas. En ik verwijs heel graag naar de encycliek Deus Caritas Est van Paulus Benedictus, die dat onderscheid scherp aangeeft. Hij zegt, filantropie is hulpverlening, is sociale activiteiten. En dat is goed, mensen moeten geholpen worden. Maar caritas is iets anders. Caritas is liefde. En dat is helemaal in lijn natuurlijk wat we al aangebracht hebben, wat vader Triest ook aanbracht. Het is altijd vanuit die liefdevolle grondhouding dat we naar mensen moeten gaan. En van daaruit gaan we compassie, medelijden ontwikkelen en komen tot effectieve hulpverlening in een professionele manier. Dat is caritas. Het tweede element, zegt Benedictus, is dat caritas altijd te maken heeft met Christus, met Jezus. Het is Jezus zien, ontmoeten en liefhebben in de medemens. En dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag die we ons moeten stellen. En eigenlijk is het een vraag die we ons moeten stellen in onze voorzieningen, ziekenhuizen, scholen, instituten voor mensen met een handicap, bejaardentehuizen, tehuizen voor armen. Is die caritas aanwezig of is het louter filantropie? En dat is eigenlijk waarover wij als Broeders van Liefde moeten waken. Dat met die vele medewerkers, en we zijn in België met 12.000 medewerkers, dat is een heel pakket, dat die mensen inderdaad altijd opgeroepen worden om hun motivatie uit te diepen. En dat hun hulpverlening meer is dan filantropie, dat het echt caritas is en blijft. En dat is eigenlijk zo de grote bekommernis vandaag voor ons Broeders van Liefde hier in België. We hebben veel instituten, we hebben veel ziekenhuizen. weinig broeders, maar vele medewerkers. We zijn dankbaar dat zoveel mensen bereid zijn om met ons mee te werken. Maar wij moeten ervoor zorgen, als congregatie, als broeders, dat die vlam aanwezig blijft, de vlam van de Caritas. En dat het niet verwort, zou ik zeggen, tot louter filantropie. Dat is een blijvende opdracht. En we steken daar heel veel energie in. Gisteren heb ik nog een vergadering gehad met mensen van het bestuur hier in België. En ook weer mogen vaststellen hoe echt ze bezig zijn wegen zoeken, moderne wegen, actuele wegen, om aansluiting te vinden bij de leefwereld van de medewerkers en om samen met hen die weg van de verdieping te gaan. Te komen inderdaad tot een verdere uitklaring en uitzuivering van een hulpverlening, dat het echt ook Caritas kan zijn. Gisteren mocht ik het document lezen dat men uitgewerkt heeft over het pedagogisch project in onze scholen, waar ik echt zo gelukkig was om te mogen lezen en ook discussiëren, hoe dat zo onze scholen moeten inderdaad plaatsen zijn van goed onderricht, maar ook van opvoeding. Opvoeding helemaal in lijn zo met ons charisma als broeders van liefde. Dat is eigenlijk een van de grote opdrachten die we vandaag blijven hebben als congregatie, erover te waken en mensen aan te moedigen dat ze die Caritas een plaats blijven geven in hun werk. Ten tweede moeten wij ook zien of er noden zijn die vandaag nog niet geen antwoord krijgen. Er zijn ook noden vandaag. Dus hebben wij de laatste jaren verschillende huizen opgericht voor armen. Ik spreek bijvoorbeeld over Huizen Triest in Gent, waar dagelijks, ja, dag en nacht moet ik nu zeggen, mensen over de drempel komen die geen dak boven het hoofd hebben, die geen eten hebben, die geen bad hebben, die niks hebben. Dus ook voor die mensen proberen wij inderdaad vandaag nieuwe antwoorden te geven op die nood. Ook dat blijft de opdracht van de broeders van liefde, inventief open te staan voor de nieuwe noden en te kijken hoe wij, samen met, en Huizen Triest is met heel veel vrijwilligers, proberen een antwoord te geven aan die mensen. En ik denk dat een derde element dat ook toch wel belangrijk is, is dat beleven van het religieuze leven als dusdanig. Ik heb het in het begin aangegeven dat we echt moeten waken dat wij ons niet, zou ik zeggen, verhalopperen of alleen maar sociaal bezig zijn. Het gaat tenslotte altijd dat wij in eerste instantie religieuze zijn. En het is dat religieuze leven dat we ook echt ten volle moeten kunnen beleven en voorleven. En ik verwijs hier naar onze stichter die zegt, je moet altijd een voorbeeld zijn, je moet onderrichten en je moet dienstbaar zijn. En het begint met een voorbeeld zijn. En misschien is dat ook voor vandaag heel belangrijk, dat wij als moeders van liefde, hier in een geseculariseerde omgeving, echt dat voorbeeld zijn, hoe dat we vandaag echt christelijk religieus kunnen leven. En ten volle leven. En van daaruit ook dat kunnen meedelen, onderrichten naar de anderen toe en dat laten dan vertalen in echte dienstbaarheid.
Hoe verloopt zo'n opleiding van broeder?
Het is zo dat wij nemen nogal wat tijd in de voorbereiding. Wij spreken eerst dat zij aspirant zijn. Een aspirant wil zeggen dat zij een jaar, soms 2 jaar, meeleven in een gemeenschap en gewoon uitkijken. Uitkijken als beide kanten. Wij kijken uit naar hen en zij kijken uit naar ons.
Is het soms niet moeilijk om hun motivatie te achterhalen, zeker in die Afrikaanse landen? Ze leven daar in armoede en het betekent misschien een beetje een
sociale promotie. Maar inderdaad, dat gevaar zit er altijd in. Dat was vroeger ook hier het geval bij ons. En daarom dat wij die periode van voorbereiding wat verlengd hebben. Voorheen was het zo dat men postulant werd, na 6 maanden kon men novice worden. We hebben die tijden echt verlengd. Dus we spreken nu eerst van, men is aspirant, 1 of 2 jaar, en dan wordt men postulant, ook 1 of 2 jaar.
Misschien volgens ieder persoon afzonderlijk.
En dat hangt af. Ja. Voor sommigen zijn vlugger klaar, zouden we zeggen, om de volgende stap te zetten. Anderen moeten verder nog uitgezuiverd worden.
Dat is het verschil met vroeger dan.
Ja, ja. Zo, het is niet het vaste stramien, maar we nemen onze tijd, dus het kan gaan tot 4 jaar, vooraleer zij inderdaad het noviciaat aanvangen. En het noviciaat is altijd in het buitenland. Dus voor Afrika is het Nairobi en voor Azië is het in de Filipijnen. En dus dat is voor 2 jaar noviciaat. En dus het noviciaat is echt de religieuze vorming. En dat is heel, zou ik zeggen, heel ernstig. Dus vergelijken met het seminari, dat ze echt ingedompeld worden via lessen en via beleving in het religieuze leven. En dan kunnen zij hun eerste gelofte uitspreken. Voor de eerste maal, voor 1 jaar. De gelofte van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid in het godgewijde celibaat als broeder van liefde. Dus voor 1 jaar. En dan gaan ze terug naar hun land. En meestal, ofwel gaan ze eerst 1 jaar meewerken, meeleven in het apostolaat, om dan verder te studeren. En dan is er een periode van 2 jaar geloftevernieuwing en 3 jaar. En na 6 jaar geloften kunnen ze toegelaten worden om eeuwige geloften uit te spreken. Dus het is een hele periode. We kunnen gaan van ongeveer 4 jaar voor het noviciaat, 2 jaar noviciaat en 6 jaar tijdelijke geloften. Dus ik kom dus aan 10 tot 12 jaar, vooraleer iemand komt tot eeuwige geloften. Je kunt zeggen dat is zeer lang. Ja, dat is zeer lang, maar juist om te voorkomen dat mensen een besluit nemen waar ze achteraf moeten inzien dat het geen goed besluit is. Dus wij hebben echt, en dat is ook, de kerk is daar zeer wijs in, om dus dat systeem van die tijdelijke geloften, maar dat we zeggen, ze zijn te volle broeder, maar onder tijdelijke geloften. Ja. En wij hebben ook de gelegenheid en verder te vormen. En in die periode van tijdelijke geloften doen ze dan ook meestal verdere professionele vorming in de richting van ons apostolaatswerk. In het onderwijs, gehandicaptenzorg, psychiatrie enzovoort. Dus aan plaatselijke universiteiten meestal.
De broeders leggen dan ook de 3 beloftes af. Dus van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. U vergelijkt die zo'n beetje met de huwelijksbeloften.
Ja, eigenlijk is dat zeer gelijklopend. Wanneer men mij vraagt, wat is het typische van het religieuze leven? Het zijn niet de geloften. De geloften moet eigenlijk iedereen afleggen. Iedereen moet gehoorzaam staan in het leven. Iedereen moet arm, sober leven en delen in het leven. Iedereen moet zuiver leven, ook in het huwelijk. Maar bij ons is vooral het godgewijde celibaat, dat de kern is. Dat leven voor God en God alleen. Eigenlijk is dat de kern van ons leven. Het is een leven voor God en God alleen. En het is dat leven voor God en God alleen, dat zich uitdrukt in een godgewijd celibaat, het niet huwen omwille van God, dat dus onze geloften vorm zal geven. En daarom zeg ik altijd, eigenlijk zijn de evangelische raden, die voor iedereen gelden, worden geloften in het religieuze leven, omdat ze geplaatst worden onder die radicale eis van het godgewijde celibaat.
Jullie hebben dus geen priesters in jullie gemeenschap?
Nee.
Dat is heel bewust dan?
Heel bewuste keuze,
Omdat je soms in abdijen hebt, men wordt broeder, en dan volgens de noodzaak gaat men dan priester.
Er zijn ook zelfs broedercongregaties die priester hebben. En we hebben de mogelijkheid om priesters te wijden. We zouden dat kunnen doen. Maar we hebben altijd gezegd, we gaan de roeping zuiver houden. Ik denk dat het best is.
Heb je dan geen soms problemen met priesters te vinden?
Ja, dat wordt een probleem. Ja, zeker in bepaalde landen is er geen mogelijkheid om dagelijks eucharistie te hebben. Dat is een probleem, Maar goed, dat is een probleem dat we dan ook delen met de andere gelovigen. Ja.
Natuurlijk op het gebied van roepingen in Vlaanderen is een beetje hetzelfde probleem als veel andere gemeenschappen.
Ja, dat is inderdaad een zorg die we hebben.
Maar, ik heb wel mooi nieuws gelezen. Ik las bijvoorbeeld op 24 augustus 2012 aanvaarde de generale overste 42 novicen uit 9 Afrikaanse landen of 7 maart 2014, 42 nieuwe novicen in Nairobi, komende uit 8 verschillende Afrikaanse landen. En dan lees ik zelf op 26 februari 2014 15 nieuwe broeders die verwelkomd worden in Sri Lanka. Dus daar gaat het goed.
Ja, inderdaad. We kunnen spreken van echte groeipolen in de congregatie. En ik denk dan aan Afrika en Azië, waarbij ieder jaar inderdaad heel wat nieuwe kandidaten mogen verwelkomen. We zijn daar dankbaar voor. En ja, inderdaad, de laatste maanden, februari, maart, is het een zeer vruchtbare maand geweest, of maanden geweest voor de congregatie, met heel wat nieuwelingen die intraden of een eerste gelofte uitspraken. Dat zijn sterke momenten in het leven van de congregatie, momenten van bevestiging, ook een opgave om die jonge mensen die aan het begin staan van een religieus leven echt te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij ook echt goede broeders van liefde kunnen worden.
Voor ik afsluit over de gemeenschap, ik lees ook dat er aangesloten leden zijn en medewerkers. Misschien een kort woordje daarover?
Ja, dus natuurlijk, medewerkers zijn die mensen die meewerken in het apostolaat van de broeders van liefde. Ik heb al gezegd dat er in België 12.000 medewerkers zijn. Dat zijn dus betalende krachten, zou ik kunnen zeggen, die samen met ons voor de zorg instaan, voor het onderwijs en dergelijke. Maar daarnaast hebben we ook aangesloten leden. En in feite zijn dat mensen, dat kunnen medewerkers zijn, dat kunnen ook mensen zijn van buiten de congregatie, maar die eigenlijk hun leven ook gestalte willen geven vanuit het charisma van de caritas.
Ja. Want zij doen een belofte, lees ik.
Als leek, of als priester, of als religieus van andere congregatie. We hebben ook religieus van andere congregaties, die aangestoten lid worden bij de broeders van liefde en zich onder belofte, geen gelofte, maar belofte. Wij doen een gelofte, bij hen is er een belofte. En dat is alleen maar voor 3 jaar telkens, nooit voor
eeuwig. En die zijn celibatair ook?
Nee, van allerlei soort zou ik zeggen. Ja. Maar mensen die een roeping tot heiligheid, want we zijn allemaal geroepen om heilig te worden, als kader daarvoor het charisma van de broeders van liefde nemen. En ik is het daarover. Dus we hebben allemaal een kader nodig. We hebben allemaal oriëntatie nodig in ons leven, inspiratie nodig. Dus en zij vinden inspiratie in dat charisma. En op dat moment hebben we als congregatie gezegd, goed, dat is het werk van de Heilige Geest. We hebben het charisma gekregen via onze stichter om als religieus te leven. Misschien worden we nu ook opgeroepen om dat charisma ook open te stellen. Dat is niet van ons alleen, voor anderen die daar ook inspiratie mogen in vinden.
Dus sommigen hebben een gewoon dagdagelijkse taak.
Ja, allemaal.
Het is een beetje like een derde orde.
Dus vergelijkbaar met de derde orde,
andere gemeenschappen.
Ja, inderdaad. Ja.
En dan heb je dus de medewerkers, de vrijwilligers.
Ja.
Dat zijn dan die grote massa, die dan meehelpen.
Inderdaad.
Nu, mensen die interesse hebben, zijn er contactgegevens?
Ja, ik denk dat voor België het regionaal bestuur in de Stropstraat 119 in Gent het contactpersoon op plaats is waar mensen informatie kunnen inwinnen over de congregatie. Ja.
Sei lontano.
Beste vrienden, we zijn nu aan het derde deel van dit grote interview met broeder René Stockman. We maken de laatste decennia zeer grote veranderingen mee in onze samenleving. Het is een evolutie die we reeds zeer lang zien gebeuren, maar de laatste decennia in een zeer snelle stroomversnelling. U schreef nog niet lang geleden naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewet naar kinderen in de Standaard. Ik citeer: "Ik dacht voorheen dat we met de abortus en de euthanasie een verschuiving aan het meemaken waren in de maatschappij, maar meer en meer heb ik de indruk dat we op een glijbaan zijn terechtgekomen en we nu echt op kruissnelheid zijn gekomen." Ja, kan u dat wat meer uit de doeken doen voor onze luisteraars?
Ja, ik denk inderdaad dat, ik heb het beeld gebruikt, de metafoor gebruikt, de glijbaan. We zitten al verschillende jaren, wat ik noem, met een zachte verschuiving in het maatschappelijk denken. En dat uit zich natuurlijk heel sterk in bepaalde ethische kwesties. En als wij de twee punten nemen, abortus en euthanasie, dat bij wet werd geregeld en wordt geregeld, dan zijn dat inderdaad tekenen van die verschuiving. We hebben de legalisatie van de abortus meegemaakt. We hebben de depenalisatie van de euthanasie meegemaakt. Maar wat we nu aan het meemaken zijn de laatste 2 jaar, is niet meer zo'n zachte verschuiving, maar is echt een stroomversnelling. En daarmee heb ik het beeld gebruikt. We zitten blijkbaar op een glijbaan. En het is een glijbaan die niet meer te stoppen is. En dat bekommert mij enorm, dat wat zich uit in die twee feiten of die twee ethische punten rond de abortus en de euthanasie, dat nu echt afgedwongen wordt en waarmee men steeds verder aan het afglijden is. En dat is dus een grote bekommernis die ik heb naar het maatschappelijk gebeuren, waarbij ik inderdaad regelmatig probeer ook antwoord te geven, mijn visie te formuleren, vooral mijn bekommernis uit te drukken.
U zegt ook, ja, we moeten ons al gaan voorbereiden op volgende wetsvoorstellen.
Inderdaad, ik denk dat wij momenteel op een punt gekomen zijn dat het echt niet meer gaat om, zogezegd, die euthanasie of die abortus, maar het gaat echt om een nieuwe ideologie die zich echt aan het verspreiden is in de maatschappij. En ik noem het dan de ideologie van de absolute zelfbeschikking, de absolute autonomie en de absolute vrijheid. Ik ben niet tegen zelfbeschikking. Ik denk dat het typisch menselijk is dat wij een zekere zelfbeschikking hebben en mogen hebben en moeten cultiveren zelfs. Maar ik ben tegen de verabsolutering van die zelfbeschikking, waarbij alle grenzen wegvallen. En hetzelfde over de vrijheid. Wij zijn vrij geschapen, maar we hebben vanaf onze schepping ook een limiet meegekregen. Er zijn zaken waar we moeten afblijven, bij wijze van spreken. En het is hetzelfde daarmee met de autonomie. We zijn autonoom als mens, maar we zijn niet absoluut autonoom. Wij moeten ons altijd gebonden weten en voelen met de schepper, in eerste instantie, ook met de medemens en ook met onszelf. Dus in feite zijn die drie elementen, als ik het zo mag noemen, de schepper, God, de medemens en ikzelf, en sommigen zullen de natuur nog aan toevoegen, zijn in feite de begrenzingen waarin wij onze zelfbeschikking, onze autonomie en onze vrijheid moeten situeren. En het is deze begrenzing die gewoon wordt weggeschoven en die het wordt een mythe van de verabsolutering. Ik noem het de mythe van de verabsolutering waar we momenteel in zitten. En eigenlijk is dat een nieuwe ideologie geworden. Ja. En wat we nu meemaken, zo met de hevigheid waarmee geëist wordt, dat inderdaad ook nu die minderjarigen moeten kunnen het recht geven op euthanasie, is daar de consequentie of een teken van. Dus het gaat niet meer als de zanen over de euthanasie, over die abortus, maar het gaat echt over het doorvoeren en algemeen doorvoeren van die nieuwe ideologie.
Ja, want je ziet het ook, hè? Dus alles is gepasseerd zonder veel debat. Met een tekst moest een student rechten dat opstellen, hij was flagrant gebuist. Hè? Er is ook geen vraag naar en toch komt dat er allemaal door, hè?
Inderdaad, ja. Het sterkste en het schijnendste voorbeeld was wel dat er een algemeen protest kwam van pediaters, als we het nu hebben over het laatste uitbreiding van de euthanasie. Pediaters die toch in eerste instantie de betrokkenen zijn, die dus vanuit hun eigen professionele achtergrond kunnen getuigen waarover het eigenlijk gaat, die hebben een duidelijke stem laten horen. De eerste keer in de geschiedenis dat ze doodduidelijk gesproken hebben, en daar werd gewoon geen rekening mee gehouden. En zoals u zelf zegt, de tekst zelf en andere juridisch gespecialiseerd hebben dat heel duidelijk aangetoond. Zit vol met fouten en dergelijke, maar dat is allemaal niet van belang. Het moest er zo vlug mogelijk door, omwille van die ideologie.
Wat ook heel opviel, nu, we hebben het eventjes nu over die uitbreiding van de euthanasiewet, dat was de reacties eigenlijk op tv van buitenlandse journalisten die stom verbaasd zijn. Nu, u bent veel in het buitenland. Hebt u daar ook dan veel reacties op gehoord?
Oh ja, ik was juist in Afrika toen de uitbreiding werd gestemd. En dat was internationaal nieuws. Ik werd overal aangesproken. Ik was in Congo, meer bepaald. Mensen spraken mij aan. Hoe is dat mogelijk dat men zoiets doet? Men weet ook wel in Afrika... In Afrika is er een fundamentele eerbied voor het leven. Dat is echt aanwezig. Natuurlijk, ik zeg niet dat er soms geen momenten zijn dat het leven niet geëerbiedigd wordt. We maken nu juist de herdenking mee van 20 jaar genocide in Rwanda. Dat zijn bladzijden die aanwezig zijn, die we niet kunnen ontkennen. Maar dat sluit niet uit dat men niet kan begrijpen in die landen dat men het doden van een medemens gaat legaliseren. Daarover gaat het eigenlijk. En dat is iets, dat is onbegrijpelijk. En ik was eigenlijk wel blij verrast dat er zo'n reactie kwam van het buitenland op hetgeen in België aan het gebeuren was. Hè. Daar staat natuurlijk een schril contrast aan wat een Etienne Vermeers gaat zeggen, dat België edele toppen van de ethiek aan het waarnemen is. Hè. Inderdaad, het is een top, maar het is een zeer eenzame top hè, waar we op zitten.
Ik denk aan Genesis, hè, met Adam en Eva. De mens wil zelf gaan beslissen over goed en kwaad. Het is uiteindelijk een eeuwenoude drang van de mens, zoals u reeds zei, naar totale zelfbeschikking.
Ik denk inderdaad dat wij alles wat we nu meemaken echt kunnen plaatsen in dat oude verhaal van de mens, die de autonomie opeist tegenover God. En wat we al lezen in de eerste bladzijde van de Bijbel. Daarmee zeg ik altijd het boek Genesis. En de eerste bladzijde van het boek Genesis over de schepping van de mens is een van de meest waardevolle teksten die we meekrijgen. Omdat het alles zegt over de mens. Ik heb ook geprobeerd in het boek dat ik geschreven heb rond nu die zaak van de euthanasie, dat al als mensbeeld te nemen. Ik heb me ook gebaseerd op de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II, die ook heel sterk uitgaat vanuit het boek Genesis, om echt een beeld te krijgen op de mens. Maar dan ziet je ook inderdaad, enerzijds Ja, de schepping van de mens, de plaats van de schepper, de vrijheid die de mens daar krijgt, alles erop en eraan, bij wijze van spreken, maar dan ook het gevaar dat in de vrijheid zit natuurlijk, dat die vrijheid misbruikt wordt en dat we reeds zien op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dat verhaal zet zich verder.
Is het grote gevaar ook niet dat we evolueren naar een maatschappij waar we uiteindelijk zelf niet meer gaan kunnen beslissen of we nog willen leven of niet? Dus of dat er een morele dwang op ons zal komen, bijvoorbeeld voor zelfdoding.
Maar natuurlijk, wanneer God uit het perspectief verdwijnt, dan is alleen nog de mens die zichzelf ziet. En dat is nu wel het punt, denk ik, dat wel specifiek is wat we nu meemaken. De mens ziet alleen nog zichzelf, ziet zelfs de medemens niet meer. Dus in hans die beweging dat we nu meemaken van die zelfbeschikking, wordt ook de verantwoordelijkheid naar de medemens echt ondergeschikt gemaakt en zelfs verdwijnt uit het verhaal. De mens vindt dat hij alleen het recht heeft om te beslissen over zijn leven en dood en hij vergeet dat hij daarmee, wat hij daarmee betekent voor anderen. Welke voorbeeldfunctie hij heeft naar anderen. En ik denk dat wij met de laatste euthanasiegeval die de pers uit de media hebben gehaald, dat heel sterk hebben aangevoeld, dat we inderdaad in een heel gevaarlijke situatie aan het komen zijn, dat mensen, dat deze daad door henzelf geprezen wordt, maar ook door de omgeving geprezen wordt, niet meer, zou ik zeggen, wordt verafschuwd, en met het gevaar dan inderdaad dat er een mentaliteit ontstaat dat mensen zich verplicht gaan voelen om tot euthanasie te komen. Wanneer zij zichzelf niet meer in orde achten, wanneer ze zichzelf overbodig achten, wanneer ze zichzelf tot last gaan bevinden van de omgeving. De Duve zei dat heel duidelijk, de Nobelprijswinnaar. Ik stap uit het leven, want ik wil niet tot last zijn van anderen. Is dat het nieuwe maatschappijbeeld dat we aan het opbouwen zijn? Een maatschappij die niet meer de anderen die de anderen niet meer wil dragen. Dat is een nieuwe maatschappij blijkbaar. En dat is natuurlijk het grote gevaar dat wij, waar we nu in zitten. Dat is, zou ik zeggen, de consequentie van die glijbaan. Enerzijds is er de ideologie van totale zelfbeschikking, absolute zelfbeschikking, maar de consequentie ervan zou kunnen zijn inderdaad dat wij groeien naar een maatschappij waar er geen tolerantie en geen openheid meer is voor de zorg van anderen. Dus het is echt een afbraak van de grote maatschappelijke waarden waar toch de zorg voor elkaar een fundament moet zijn. De solidariteit moet een fundament zijn van een maatschappij. En dat wordt momenteel ook aangeraakt omwille als consequentie van van de ideologie van de zelfbeschikking.
U verklaart ook, in deze samenleving is er eigenlijk een enorme contradictie. Enerzijds het wat u daar allemaal vertelt, en langs de kant dan een enorme opbouw van sociale zekerheid. En dat, u zegt zelf, dat maakt mij ellendig.
Ja, inderdaad, omdat wij toch ook, ik spreek dan ook als broeder van liefde, wij als broeders van liefde hebben vanaf het begin van de congregatie ons enorm ingezet om juist de mensen die gebrek hebben aan menselijke waardigheid, die niet altijd als volwaardig mens worden gezien door de omgeving, die het moeilijk hebben in de maatschappij, die tussen de maat van het net aan het vallen zijn, om juist aan deze mensen een opvang te geven. En ik denk dat dat een van onze doelstellingen is als congregatie, onze missie, onze zending is als congregatie, medemens te worden voor deze mensen. En ook tegelijkertijd dan de maatschappij en de gemeenschap positief te beïnvloeden, dat ook zij zouden groeien in solidariteit naar deze mensen toe. Dat is echt, zou ik zeggen, toch wel de doelstelling van de congregatie. Of het gevolg, onze zending als broeders van liefde. Als we nu in een maatschappij komen waar daaraan geraakt wordt, wat dat volledig aan het verdwijnen is, uitgehold wordt door de nieuwe ideologie, dan voel ik me inderdaad zeer ellendig. En dan voel ik me echt niet meer thuis in die maatschappij. Ik voel me niet meer thuis in zo'n maatschappij waar inderdaad geen aandacht of geen aandacht meer is voor mensen in nood.
misschien een delicate vraag. Heeft onze kerk hier in ons land in die laatste 10 jaar soms niet te weinig gereageerd? Meestal was de reactie een publieke brief en daarmee was het uit. Het is eigenlijk dit jaar voor de eerste keer dat, onder impuls van bisschop Lionard en zijn hulpbisschoppen, echt publiek concreet werd opgeroepen, bijvoorbeeld voor de gebedswaken naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewet, tot verontwaardiging van bepaalde politiekers die dan afkomen dat de kerk de scheiding kerk en staat opzij zet. Is er te weinig gereageerd geweest? Of niet krachtig genoeg?
Ik denk niet krachtig genoeg. Ja. Er is reactie geweest, telke malen wanneer deze ethische punten op de agenda kwamen, maar mijns inziens dikwijls te laat. En misschien ook wel wat te bondig geformuleerd, dat een heel pak mensen daar geen echte boodschap aan hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat de bisschoppen tijdig, en de bisschoppen en anderen met hen, als kerkmensen, tijdig en klaar durven reageren. En ik ben ook heel gelukkig geweest met het initiatief rond die gebedswaken. Ik denk dat het een heel belangrijk signaal is geweest voor velen. Maar opnieuw, ik denk dat het vrij laat gekomen is. Ik heb ten ander ook zelf Monsieur Leonard erover aangesproken op dat moment van wacht toch niet te lang met het schrijven van die brief. Want de mensen hebben echt die richting nodig, richtlijn nodig. En ik denk dat wij als kerk moeten durven spreken. Ik zou dan ook hopen dat wij blijven spreken. Dat we nu niet wachten tot er opnieuw een nieuw wetsvoorstel op tafel ligt om dan te beginnen te reageren, maar dat wij nu verder werk maken om, ja, wat eigenlijk de taak is van de kerk, om de gewetens van de mensen te helpen vormen. Om richting te geven, in eerste instantie aan de christenen zelf. Dus echt zouden we duidelijk weten waarover gaat het eigenlijk. Want ik zie nu echt ook een verschuiving bij christenen. Dat ze ook meegesleurd worden, noem het dan ook, in de ideologie van de valse compassie. Ik noem dat een valse compassie. Dat men zo zegt, oh, die mensen die zo lijden, is het niet beter dat zij verlost worden uit hun lijden, uitzichtloos lijden. Dus euthanasie, wat de goede dood betekent, het woord euthanasie is goede dood, hè, is toch wel niet zo slecht. Dat hoor ik nu ook bij christenen. En daarmee gaan ze echt voorbij aan wat de fundamenten zijn van het leven. Namelijk die absolute beschermwaardigheid van alle leven, omdat wij allemaal geschapen zijn door God, kinderen zijn van God en op weg zijn naar de totale eenwording met God en verlost zijn door Christus. Dat zijn de fundamenten van ons mensbeeld. En als men natuurlijk deze fundamenten opzij zet, dan is het gevaar aanwezig dat men de meer emotionele toer opgaat en zich laat vangen door de ideologie van de valse compassie. En dat is een groot gevaar. En dat hoor ik vandaag ook bij christenen. Och, het is toch wel beter dat deze mensen verlost worden uit hun lijden. En ondertussen denken ze niet meer na dat ze in feite dan radicaal ingaan tegen die absolute beschermwaardigheid van alle leven.
Men schermt ook veel met kwaliteit van het leven, maar is dat een juiste parameter?
Ik denk ook opnieuw dat een groot onderscheid moet gemaakt worden tussen de kwaliteit van het leven en de zin van het leven. Kwaliteit van het leven is belangrijk en we moeten er alles voor doen om de kwaliteit te verhogen. Dat is ook het werk van de Broeders van Liefde. Wij proberen alles te doen om kwaliteit van leven bij mensen te verhogen, te herstellen. Waar menselijke waardigheid niet meer aanwezig is, proberen opnieuw menselijke waardigheid te restaureren, te herstellen. Dus kwaliteit van leven is belangrijk. Maar ik denk, wanneer wij spreken over kwaliteit van leven, wij toch een onderscheid moeten maken tussen, en ik maak een onderscheid tussen accidentele kwaliteit van het leven en essentiële kwaliteit van het leven. Accidentele kwaliteit van het leven is alles waar wij invloed op hebben. Wat we inderdaad kunnen verbeteren. En daar moeten wij zo ver mogelijk gaan.
Dus pijnbestrijding.
Via therapie enzovoort. En via nabijheid, zeer belangrijk. Ja. Daar moeten wij alles voor doen. En dan kun je inderdaad een invloed hebben op de accidentele kwaliteit van het leven. Maar daarnaast is er iets wat ik zou noemen de essentiële kwaliteit van het leven. Dat iets veel dieper is. Ik kan nog altijd zin in mijn leven behouden, zelfs als ik de accidentele kwaliteit van het leven niet meer heb. Blijft mijn leven nog altijd zinvol. En die zinvolheid uit zich dan vooral door de manier waarop ik met mijn lijden kan omgaan en de manier ook waar waarbij ik omkaderd word door medemensen die echt medelijden. Daar zal het vooral gaan over de essentiële kwaliteit van het leven. En dat heeft dan vooral te maken met de zin van het leven. Dus ik weiger een rechtstreeks verband of een zogezegd logisch verband te leggen tussen de kwaliteit van het leven en de zin van het leven. We moeten alles doen om de kwaliteit van het leven te verhogen. En dat zal invloed hebben op de zin van het leven. Maar de zin van het leven is nog iets anders dan de kwaliteit van het leven. En dus zeggen van, wanneer er geen kwaliteit meer is, is er ook geen leven meer, daar ben ik niet mee akkoord. De zin van het leven kan nog altijd aanwezig blijven, zelfs als er veel lijden aanwezig is.
Misschien een moeilijke vraag. Hoe leg je dat uit aan ongelovigen? Ja, je kan spreken van God is Heer en Meester van het leven, enzovoort. Maar als je daar voor een ongelovige staat...
Maar ik denk dat wij als tegenover ongelovigen, wij moeten de zaak niet opdringen.
Want ik denk, in jullie ziekenhuizen heb je ook
ongelovigen. Maar we moeten altijd blijven uitnodigen. Ja, dat het juiste woord is, uitnodigen. En misschien nog het vooral uitnodigen door ons voorbeeld. Ik kom terug op de drie woorden van onze stichter. Hij begint altijd met voorbeeld. En dan pas onderricht. Wanneer we inderdaad te vlug gaan onderrichten, en misschien zijn we nu bezig aan het onderrichten natuurlijk in het interview, wij moeten vooral werk maken in het voorleven, het voorbeeld zijn. En als wij bij mensen aanwezig kunnen zijn, zelfs ongelovigen, en we hebben daar voorbeelden van, mensen die ongelovig zijn, maar we blijven bij hen aanwezig, dat ze inderdaad een totaal andere visie op het leven gaan krijgen, juist omwille van onze nabijheid. Dus ik denk dat dat een groot aspect is dat wij als christenen vooraf en vooral moeten doen, die echte aanwezigheid bij medemensen. Aanwezig blijven, ook in uitzichtloze situaties, en dan laten aanvoelen, zonder dat wij het zeggen, ik zie u graag omdat gij een bemind iemand bent door God, en daarom zie ik u ook graag. En dat is in feite de kern van de zaak. En dus dat wij ook naar ongelovigen toe deze woordeloze boodschap blijven uitstralen. En dat belangrijk is.
Ja. Slagen jullie daarin om bijvoorbeeld in jullie ziekenhuizen euthanasie te vermijden?
We hebben daar enerzijds een duidelijke procedure rond uitgewerkt. Dat wij binnen onze eigen ziekenhuizen geen euthanasie toepassen. En dat wij alles doen inderdaad om mensen te overtuigen, zonder dwang natuurlijk, maar proberen, juist ook door die nabijheid, mensen tot een andere gedachte te brengen. Dat is onze doelstelling. Proberen mensen te overtuigen van dat dat toch niet de juiste keuze is. Als ze inderdaad blijven het verlangen uiten voor euthanasie, uiteindelijk worden ze doorverwezen. Ja, dat is de weg dat wij gaan.
Of zijn er mooie getuigenissen van zieken die dan toch het niet doen?
Wel, bijvoorbeeld vorige woensdag, na de voorstelling van mijn boek...
Ja, daar moeten we nog over hebben.
...kwam er een dame bij mij en die zegt... Ja, u kent waarschijnlijk mijn zoon. Die is al 15 jaar opgenomen hier in het instituut. En het eerste jaar dat hij hier opgenomen was, sprak hij voortdurend over euthanasie. En het is zelfs zo ver gegaan dat de euthanasie bijna werd uitgevoerd. Het was uitzichtloos enzovoort, hè. En ze zegt, dankzij de omkadering dat hij hier gekregen heeft door uw medewerkers enzovoort, hè, is hij er bovenop geraakt. Hij is nog altijd patiënt. Hij is chronische patiënt geworden. Hij is een getekend iemand. Maar in hem is toch een stuk levensvreugde teruggekomen. Dat is voor mij een sterke getuigenis.
Ja.
Een ander getuigenis, ook diezelfde dag, een van onze broeders vertelt mij, dus het was zo echt een samenspreken, dat was heel treffend, die zegt, ja, ik werk bij mensen met AIDS, en ik kan echt getuigen van een dame die eindstadium was van AIDS, en die verlangt naar euthanasie. Op het laatste moment heeft ze gezegd, nee, ik doe het niet, want ik voel dat ik er niet alleen voor sta. Dus altijd is dat eigenlijk, zou ik zeggen, de kern van het verhaal. Mensen die voelen van, ik ben niet alleen. Ja. En ja, dat het grote drama inderdaad is, dat mensen zich alleen gaan voelen. En dat daarom de grote opdracht is van ons en van hen die met medemensen op weg gaan, die nabijheid waar te maken. En dat is voor mij de sleutel, een van de sleutels tegen de euthanasie. En als christenen hebben wij toch wel een enorm voordeel dat wij naar God mogen kijken. En naar God mogen opkijken als onze schepper en vader. Een God die met ons op weg gaat, die ons niet in de steek laat, die dat getoond heeft door de figuur van Christus, zijn zo naar ons te zenden. Christus die zelf geleden heeft, die gestorven is voor ons op het kruis, die verrezen is en eigenlijk ons daarmee verlost heeft. Wij zijn verloste mensen. En eigenlijk zou het een oproep moeten zijn dat wij meer als die verloste mensen zouden gaan leven en deze verlossingsvreugde, noem het verrijzenisvreugde, echt uit te stralen naar onze omgeving toe. Volgens mij is dat de nieuwe evangelisatie. De nieuwe evangelisatie hoeft niet zozeer te zijn van woorden, maar vooral van uitstraling. Natuurlijk altijd gebaseerd op een duidelijke visie. En daarmee dat ik het heel belangrijk vind dat wij als christenen durven blijven nadenken, wat zijn onze fundamenten? En er zijn fundamenten waar niet kan aangeraakt worden, omdat ze heilig zijn. Ja. We moeten ook de heilige zaken heilig behouden. En de beschermwaardigheid, de absolute beschermwaardigheid, dat is absoluut. Dus beschermwaardigheid voor alle leven is voor mij absoluut. En alle rest moet daaraan gekoppeld kunnen worden. En we zouden echt moeten kunnen als christenen daar meer van overtuigd worden en van daaruit dan ook die blijde boodschap uitstralen naar onze omgeving toe.
Ik zou nog één woordje willen plaatsen. Er is een nieuw boek uitgekomen. Kan u daar iets over zeggen?
Wel, de titel is De Doos van Pandora. Ja. En het is natuurlijk in lijn wat wij daar straks hebben verteld over die glijbaan. Ik heb het genoemd, een doos van Pandora is opengegaan op het moment van de abortus. Ik ben daarvan uitgegaan dat ik eigenlijk zeg, de ganse verschuiving tot en met de glijbaan is begonnen op de dag dat de abortus werd gelegaliseerd. In feite is abortus, en ik weet dat ik daar kritiek op krijg, maar in feite is abortus euthanasie op wilsonbekwamen. Wilsonbekwamen, want een kind in de schoot van de moeder kan zich niet verdedigen. Daarmee doe ik niets af van de tragedies en de drama's die tot abortus kunnen leiden. Daarover gaat het niet. En toen heb ik gezegd, wanneer de abortus werd goedgekeurd of gelegaliseerd, eigenlijk is er een doos van Pandora die opengaat en eigenlijk is euthanasie al gestemd. En Hennekes euthanasie in de ergste vorm en de verste vorm reeds goedgekeurd, het is op wilsonbekwamen. Dus wat we nu meemaken is een verder zetten van in feite wat al gebeurd is bij de legalisatie van de abortus. In het boek zelf probeer ik in te gaan op die fundamenten, op dat mensbeeld, dat christelijk mensbeeld, die mythe van het absolute, wat we daar juist besproken hebben, de absolute zelfbeschikking, autonomie, vrijheid. Ook het ganse aspect van de verwarring tussen de kwaliteit van leven en de zin van het leven. Ik heb ook geprobeerd stil te staan bij het delicate onderwerp kan lijden een zin hebben. Het is heel delicaat. Het is altijd gevaarlijk om te spiritueel en te oppervlakkig over lijden te spreken. Hij moet zorgen dat je lijden een zin kunt geven. Het is niet gemakkelijk. Daarmee, ik heb geprobeerd daar vrij fundamenteel bij stil te staan, maar toch, als christen natuurlijk, altijd mij plaatsend onder het voorbeeld van Christus aan het kruis, toch na te denken, kan het lijden ook een zin hebben in het leven? En ik heb ook iets geschreven over de palliatieve zorg, die ik toch altijd het antwoord blijf vinden voor mensen die in een uitzichtloze situatie zitten van lijden, omdat daar juist door die nabijheid van medemensen eigenlijk essentieel is. Palliatieve zorg, de kern van de zaak is eigenlijk daar de nabijheid. Natuurlijk met de pijnstilling enzovoort, maar het gaat altijd over mensen voelen zich niet meer alleen.
Dus de titel is De Doos van Pandora. En die is te koop bij
Halewijn. Het is uitgeven bij Halewijn.
Maar het is momenteel uitverkocht.
Wel, men is bezig met een nieuwe druk. Dus een van deze dagen zal de nieuwe druk uitkomen.
Oké, goed. Broeder René Stokman, ik wens u zeer, zeer hartelijk te danken voor deze duidelijke, mooie getuigenis. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we in onze gebeden ook de intenties opnemen van gans deze mooie gemeenschap. En ik dank u zeer hartelijk voor uw komst in de studio.
Graag gedaan. Dank u wel.
Dit was het grote interview uit 2014 met broeder René Stokman, algemeen overste van de Broeders van Liefde. Een diepgelovige, godgewijde broeder, met een grote liefde voor de kerk en een grote bezorgdheid voor de morele waarden in de samenleving, wat hem niet altijd in dank wordt afgenomen. Op de website broederstokman.be vindt u de lijst van al zijn boeken. En op deze website kan u op de link klikken van de website van de Broeders van Liefde, waarin u een overvloed aan informatie kan vinden over de vele landen en projecten. Bijvoorbeeld, zoals in Nairobi in Kenia, over de start op 25 februari 2023 van hun internationaal noviciaat van de Broeders van Liefde, met maar eventjes 31 jonge mannen. Beste vrienden, dank voor het luisteren en nemen we in ons gebed de intenties op van broeder Stokman en zijn gemeenschap.